In Antwerpen vertrekt er om deze tijd een optocht van honderden fietsers richting Brussel om maatregelen te eisen tegen luchtvervuiling. Het initiatief komt van Filtercafé, een collectief van ouders die bezorgd zijn om de luchtvervuiling rond scholen. Anne-Katrien Verdikt.
Het is eigenlijk een slotactie van het maandenlang schoolpoortprotest waar we wekelijks de straat van de school hebben afgesloten. De bedoeling is om onze bezorgdheden over te dragen aan de politici. Dus we willen in grote getalen naar Brussel fietsen en daar onze ballonnen gezonde lucht afgeven en hun duidelijk maken: wij zijn bezorgd, wij willen oplossingen.
Het eerste deel van de tocht gaat over de A12 tot Boom. Onderweg sluiten nog fietsers aan. En na de middag komt de stoet aan in het Jubelpark in Brussel, waar een slotfeest plaatsvindt. Bijna de helft van het personeel van de Vlaamse spoedgevallendiensten laat zich niet inenten tegen de griep. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Antwerpen. Volgens onderzoeker Matthijs Samijn is de griepprik net voor hen wel belangrijk.
Het onderzoek is specifiek gedaan naar spoedverpleegkundigen. Daar kom je in contact met mensen die een verlaagde weerstand hebben. Het is niet omdat wij soms als gezondheidsverlener goed gezond zijn, dat wij ons eigenlijk niet moeten laten vaccineren. Waarom? Wij kunnen er eigenlijk voor zorgen dat we het kunnen overdragen naar de patiënten zelf. Vandaar dat het griepvaccin zo belangrijk is.
Vlaams minister-president Bourgeois maakt €250.000 vrij voor noodhulp aan Sulawesi, het Indonesische eiland dat eind vorige maand te maken kreeg met een aardbeving en een tsunami. Het geld gaat naar het consortium 1212, de groep NGO's die hulpprogramma's opstarten voor het getroffen gebied. De dodentol op Sulawesi is intussen gestegen tot boven de 1700 en er wordt ook gevreesd voor duizenden vermisten in twee dorpen die helemaal verdwenen zijn onder een dikke laag modder. Artsen zonder grenzen mag niet meer werken in een vluchtelingencentrum op het eiland Nauru in de Stille Oceaan. Dat laat de organisatie zelf weten. Australië heeft het vluchtelingencentrum daar geïnstalleerd, maar ligt al geruime tijd onder vuur voor de slechte levensomstandigheden op Nauru. Artsen zonder grenzen biedt er hulp voor de mentale gezondheid van vluchtelingen en inwoners, maar wordt nu dus buitengezet, zegt Delphine van Durme.
De Australische autoriteiten hebben ons gevraagd om het eiland te verlaten, de activiteiten stop te zetten op het eiland Nauru. En wij zijn momenteel aan het uitzoeken wat er precies gaande is, waarom ze willen dat we daar stoppen. Want wij vinden het uiteraard noodzakelijk om te blijven. De hulpverlening is echt wel zeer belangrijk voor het welbevinden van de mensen ter plaatse. We hopen in de loop van de dag meer info te weten, te begrijpen wat er exact gaande is en waarom ze onze hulp niet meer wensen.
Het wordt stilaan droog met opklaringen, maximaal tot 17 graden. Morgen en de rest van de week droog, zonnig en geleidelijk warmer. Meer op 14nieuws.be.
De weg is vrijgemaakt op de Antwerpse ring richting Gent, ter hoogte van Merksem.
Van der Bouwheden, verandabouwer met passie voor kwaliteit. Van der Bouwheden.be.
Radio 1.
Friedel, massage.
Touché.
Touché vandaag met Peter Koelewijn. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Muzikant, producent, talent scout en nu ook auteur van je eigen autobiografie, Peer, die morgen wordt voorgesteld, hè, in Nederland. Omdat het dus echt allemaal moest opgeschreven worden?
Eigenlijk, toen Tjerk Lammers, die het allemaal opgeschreven heeft, toen hij daar meer dan 5 jaar geleden met mij over begon, toen zou ik het helemaal niet zo zitten. Ik zei tegen Tjerk, joh, wie is daar nou in geïnteresseerd? En hij zei van, nou, volgens mij toch redelijk veel mensen. En oké, laten we het dan maar doen. Maar naar successievelijk praten en zo, vond ik het eigenlijk steeds leuker worden. Niet omdat het neergeschreven zou worden, maar om het te vertellen.
Ja?
Omdat ik natuurlijk, ik wist het wel, maar dan wordt het bevestigd. Ik ben al zo lang bezig en ik heb met zoveel mensen gewerkt en ik heb zoveel meegemaakt. En dat er steeds meer verhalen in mij op. En Nou, en Tjerk die had een bandrecordertje altijd bij zich. En die nam dat keurig op en die heeft dat later uitgeschreven. En ik denk dat hij moet minstens 3 kasten vol met bandjes hebben. En ik denk dat hij nog wel stof heeft voor deel 2.
Want het is ook echt zo, hè? Je bent zo goed als verantwoordelijk voor de voorbije 60 jaar van de Nederlandse popgeschiedenis en de Belgische popgeschiedenis. Daar gaan we het zo meteen wel uitgebreid over hebben. De titel van die boek, Peer, heeft dat iets te maken met jouw bijnaam?
Nee, dat is ook niet echt een bijnaam, maar in Brabant, ik ben in Eindhoven geboren en getogen, en in Brabant is Peter is altijd Peer.
Ja.
En dus dat is bij ons, boven de grote rivieren, is dat anders, dan is het gewoon Peter. En in België weet ik eerlijk gezegd niet zo. Of dat Peter ook automatisch peer wordt. Dus het is
toffe peer is wel een uitdrukking. Toffe peer. Dat
Okay.
Dus dat komt dan goed uit, hè?
Ja, oké. Okay. Ja.
Maar ik las in het boek, en dat wist ik niet, dat je officiële naam niet Koelewijn is, hè? Ja. Maar Cornelis van Elewijk.
Ja, jij bent een van de... Ik mag wel jij zeggen.
Ja, tuurlijk.
Jij bent een van de Weidingen. Ik dacht van, nou, dat wordt wel een... Dat zal wel een dingetje worden met interviews of wat dan ook. Maar jij bent een van de Weidingen die er eigenlijk over begint. Want het is net of iedereen die het gelezen heeft, die het al gelezen heeft, dat hij daar overheen stapte of het toch niet zo belangrijk vond. Maar toen ik geboren werd, was mijn vader, of mijn vader en moeder waren nog niet getrouwd. Mijn vader was toen nog getrouwd. En mijn vader woonde toen de tijd in Bilthoven. En Bilthoven ligt weer in de buurt van Spakenburg. Even voor de Vlaamse luisteraars die dat allemaal niet zo precies weten. Maar Spakenburg ligt aan het IJsselmeer, vroeger de Zuiderzee. En daar woonden heel veel Koelewijns. En die hoop waren vissers en landbouwers waren daar. En, maar één ding hadden ze gemeen, dat was het geloof. Dat was vaak een sterk gereformeerde gemeenschap. En mijn vader was getrouwd en had een vrouw die ziekelijk was. En mijn moeder werd hulp in de huishouding. En mijn vader had al 5 kinderen. En toen is er toch iets tussen mijn vader en mijn moeder gebeurd. En dat was natuurlijk een redelijke schande daar in zo'n toch gereformeerd dorp. Dus mijn vader en moeder zijn uiteindelijk naar Eindhoven verhuisd. Waar heb ik het over? 80, 85 jaar geleden. Want mijn oudste broer is 87. Dus die heeft ook hetzelfde als ik. Is geboren als Van Eeuwijk. En toen werden achtereenvolgens in Eindhoven, waar mijn vader en moeder naartoe verhuisden, zijn de kinderen geboren. Ik ben de jongste van de 5. Maar ja, die konden niet de naam Koelewijn hebben, want mijn vader was nog getrouwd. Dus die kregen de naam van mijn moeder, Van Eeuwijk. En wat er toen de tijd gebeurde in het dorp waar mijn vader vandaan kwam, daar had men grote gezinnen. Nou praat ik alweer over 100 jaar geleden of nog langer geleden. En er werden veel kinderen geboren, maar er stierven ook veel kinderen. Dus was het heel gewoon dat men als een kind geboren werd, dat men een begrafenisverzekering nam. En zo kwam ik erachter, want toen ik een jaar of 12 was, vond ik ineens zo'n document. Op naam van Peter Cornelis van Eeuwijk. En dat ging dus over mij. Dat was een begrafenisverzekering. En dus toen heb ik dat eens aan mijn vader, mijn moeder gevraagd, weet ik niet meer, maar die praten er zo overheen en tot ik er later achterkwam hoe het werkelijk in elkaar stak. En na een jaar of 5 wilde de eerste vrouw van mijn vader wel scheiden. En toen is mijn vader met mijn moeder getrouwd en kregen wij de naam Koelewijn. Maar de eerste jaren, als er bijvoorbeeld op school iets officieels gebeurde, Dan er moest echt de juiste naam enzovoort moest opgegeven worden en ingeschreven worden, ging mijn moeder mee naar school. En dat was voor mijn moeder, moet dat absoluut niet leuk geweest zijn, want die moest het elke keer uitleggen. Ja. En tot het niet meer nodig was en Koelewijn, Peter Koelewijn, dus echt Peter Koelewijn dan was.
Ja, en in de muziekwereld klinkt die naam toch net iets beter, denk
maar,
ik. Hè?
Nee, dat vind ik niet. Peter, nee? Peter van Eeuwijk, dat klinkt dus veel beter natuurlijk.
Had je dat graag gewild?
Het grappige was, toen ik Kom van het Dak afmaakte. En toen, toen de België ook een hele grote hit was. En was er menige journalist die aan mij vroeg... Ja, Peter Koelewijn, maar hoe heet je nou echt? Omdat een hele hoop Belgische artiesten... Wiltura heet natuurlijk niet Wiltura. En zo, zo zijn er heel veel artiesten in België... die een artiestennaam namen en er niks mis mee. Maar die Belgische journalisten vroegen dat aan mij. Ja, maar hoe heet je nou echt? Ja, Peter Koelewijn. Ja, dat weten we wel, maar... Dus die wilden dat dus niet geloven. Dus eigenlijk, als ik dat toen allemaal... goed had doordacht, had ik moeten zeggen... ja, ik heet eigenlijk natuurlijk Peter van Eeuwijk.
Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Een lid van een platenmaatschappij in Nederland. Dat was Rine Geviger. Die was ook producer. Dan praat ik over de jaren 60. En een hele wijze vrouw. En die zei een keer tegen mij... Peter Koelewijn, zei ze, is een volksjongen met een groot gevoel voor poëzie. En ik denk dat ze daar gelijk in had. Dus daar wil ik het dan maar op houden.
Ja.
Een volksjongen, want ik ben geboren en getogen in een volkswijk in Eindhoven.
Mm-hmm.
En of ik een groot gevoel voor poëzie heb, weet ik niet. Maar dat moeten anderen meestal...
Dat zal misschien blijken in de volgende 2 uur. Peter Koelewijn, welkom in Touché.
Radio 1. Friedel, Lesage. Touché. I'm gonna tell that Mary about Uncle John. He claim he has a misery, but he having a lot of fun. Oh, baby.
Little Richard in 1956 met Long Tall Sally. Peter Koelewijn, dit nummer is nog vaak gecoverd nadien, maar hiermee is het voor jou wel echt allemaal begonnen.
Is het mee begonnen. Hier beginnen wij de show ook mee in onze theatertour. En een klein stukje van het origineel en dan neemt de band en ik nemen het over. En dan vertel ik ook de mensen van hier is het mee begonnen.
Want dan moeten we even terug naar Eindhoven, naar jouw heel jonge jaren. Je hoorde dit nummer op de markt.
Ja, wij hadden een viswinkel en we hadden ook een kraam op de diverse markten in Eindhoven. En na schooltijd en in de vakanties moest ik altijd meehelpen. En zo ook op een zaterdagmiddag op de Moenselse Markt in Eindhoven stond ik vis te verkopen met mijn vader. En ineens hoorde ik geweldige muziek. Het was net of die hele markt vol was van die muziek. En ik dacht, wat overkomt mij nu? En waar komt dat vandaan? En dat kwam van een kraampje waar ze platen verkochten. Een paar kramen bij ons vandaan. En ik werd er naartoe getrokken en ik keek als gebiologeerd naar, naar de pick-up. Een heel klein pick-upje met een... Het deksel was een spiekertje, dus kan je nagaan, dat kon nooit hard zijn. Maar voor mij was het geweldig. En dat ze draaiden daar Long Tall Sally van Little Richard. Dat had ik nog nooit gehoord. En ik vond het zo geweldig. En de tweede plaat was Little Darling van de Diamonds. Dat zal ik ook nooit vergeten. Maar die had Long Tall Sally. En toen wist ik van die muziek wil ik gaan maken. En
als je hier naar luistert, dan hoor ik ook... Kom van dat dak af. Dat,
ja, dat, je bent natuurlijk beïnvloed. Maar op een gegeven moment werd ik letterlijk aan mijn oor... werd ik meegesleurd door mijn vader van die kraam vandaan. Want ik moest terug weer naar de viskraam om vis te verkopen natuurlijk.
Wat zat in je oren, dit lied?
Ja, het kon mij niet schelen dat mijn oren pijn deden. Want die waren al gestreeld door Little Richard. En, ja. En toen ben ik echt rock'n'roll liedjes gaan maken.
Ja. Die eerste hit van jou, Kom van dat dak af, heb je geschreven in 1959, opgenomen ook in die periode. Dat kunnen wij ons niet voorstellen hoe dat toen is gegaan. Hè? Jullie zaten op de trein met jullie instrumenten. Het groepje ging naar een opnamestudio om daar dat nummer te gaan opnemen.
Om precies te zijn, woensdag 13 november 1959.
Zo goed weet je het nog.
Ja, we hebben het uitgezocht toen we een 50-jarige jubileum gingen vieren. Van wanneer was dat nou? En uiteindelijk wisten we dat. En wij zouden een auditie doen in een studio in Heemstede. Dat is toch een heel eind van Eindhoven vandaan. En daar had je toen... we moesten met de trein, want we hadden geld voor een busje te huren. En die trein stopte overal. En we zouden twee liedjes doen. De hele stad is gek en dol en Jenny. En een paar dagen daarvoor had ik een nieuw liedje geschreven. Dat was dan Kom van het dak af. Dus toen we in de trein zaten, zei ik tegen die jongens... We hadden toch tijd genoeg. Jongens, ik heb nog een ander liedje. Nou, Peer, laat maar horen. Dus ik had de gitaar, waren wel alle spullen bij ons. Dus ik speel het voor. Nou, die jongens haalden ook de spullen tevoorschijn. En het is een heel simpel nummer. Dus tegen die tijd dat we in Heemstede waren... konden ze zelfs achterstevoren in Chinees spelen. Want zo simpel was het. Dus we komen in de studio en vertelden... dat we nog een extra liedje hadden. En die mensen, nou ja, neem ook maar op. Want het was heel simpel. Die opnames toen de tijd, het ging allemaal op één spoor. Later kwam er meer sporen en kwam de stereo en dat soort dingen. Maar het was één spoor, dus alles van mono. En gelijk spelen en opnemen. En ik geloof dat we er alles bij elkaar 4 uur over deden... om die 3 liedjes op te nemen. Nou, dat vonden ze al knap lang. Terwijl er ook toch... De gitaar ging nog kapot, dus dat moest er ook nog even bij. En toen waren we klaar. En ik kon ook aan die mensen merken dat ze er eigenlijk... Ze wisten er geen raad mee, wat ze er nou eigenlijk mee moesten doen. Nou, wij weer terug naar huis. En toen bleek later dat een producer van een belangrijk teenagerprogramma uit die tijd... Die kwam later op bezoek bij die platenfirma. En die vroeg of ze nieuwe dingen hadden. En de Amerikaanse platen en dat soort dingen. En toen zeiden ze ook van... Nou, we hebben ook nog een bandje uit Eindhoven. En we hebben daar een demo mee gemaakt, maar we weten het eigenlijk niet. Nou, laat maar horen, zei die man. Dus ze lieten hem dat horen. Die man was Code Kloet. En die zei meteen, dat moeten jullie uitbrengen. En omdat hij dat zei en hij de producer was van het belangrijkste teenagerprogramma van die tijd. Tijd voor Teenagers heette het programma trouwens ook. Was dat gewoon bijna wet. Dus die plaat werd uitgebracht. En vanaf dat moment is het ongelooflijk snel gegaan.
Ik las in het boek dat het zelfs 3 keer draaide in zijn programma.
Ja, ja.
Drie keer na elkaar.
Ik kreeg de plaat thuis. Hè? En, maar dat wist ik eigenlijk al van tevoren. Ik had opgezocht waar EMI Bovema voor stond. En er stonden allemaal labels bij. En er stond ook het Imperial label stond erbij. En toen dacht ik, toen ik naar die studio ging... Want ook, ik had zelf een plaat van Fats Domino. En die stond op het Imperial label. En ik dacht, maar dan gaan wij daar naar die studio. En dan kom ik Fats Domino tegen. In mijn onschuld.
Maar je was 19 en je was op slag beroemd. Want dat ging de hitparade in alsof het niks was. Besefte je wat je aan het doen was op dat moment in de Nederlandse muziekscene?
Nee, Nee, maar dat was toen. Dat is pas later dat je een beetje de naam krijgt van de godvader van de Nederlandstalige rock'n'roll en dat soort dingen. Maar,
de Beatles, daar was toen nog geen sprake van, hè?
Nee, die waren er nog niet. Het was nog echt de tijd van, echt van Little Richard en Elvis en Jerry Lee Lewis. En, maar dat besef je niet. En er komt ook nog wat bij. Ik zat in de eindexamenklas HBS, dus middelbare school was dat. En mijn ouders die hielden mij echt met de voeten op de grond. En er kwam zelfs een delegatie van de platenmaatschappij later. En die wilde mij graag van school hebben. Om meer ruimte te hebben. Om promotie te kunnen doen. Ja. En dat ging dus nooit mooi niet door. Want mijn ouders die zeiden van nou, je moest toen 21 zijn om volwassen te zijn. En die zeiden nou, zolang hij geen 21 is, heeft hij niks te vertellen. Dus wij bepalen dat hij op school blijft zitten. Tegen mij zeiden ze, jij blijft net zo lang op school zitten tot je eindexamen hebt gedaan. Dus je zegt het maar, of snel, of tot je 21ste.
Ja. En het is nu pas, in 2018, dat jij voor het eerst met jouw Rockets een theatertournee doet. Een echte theatertournee. Ja. Zo lang is het een frustratie geweest dat je dat nooit hebt kunnen doen.
Ik durfde het niet.
Nee?
En het zijn niet de originele Rockets. Het zijn natuurlijk het zijn nieuwe Rockets, zou je kunnen zeggen. Maar ook al aardig op leeftijd. Ik geloof dat die jongste 55 is of zo, of 60. Maar nee, ik durfde dat nooit. Ik heb heel veel theaters gezien, veel opgetreden in theaters, maar altijd als onderdeel van een programma. En dit is de eerste keer dat ik dus mijn eigen ding doe. Mijn eigen repertoire en mijn eigen liedjes, mijn eigen verhalen vertel. En we hebben er nu al een paar gedaan. We gaan nu binnenkort naar Rijst op den Berg. We gaan ook nog naar Brugge en naar Lommel en nog wat. En in Nederland doen we er een paar. Ja. Maar het is ongelooflijk leuk om te doen. En ik merk ook aan het publiek dat er die interactie is er. En ik heb toch gedacht van waarom heb ik dat niet veel eerder gedaan? Maar ik durfde het gewoon niet te doen.
Die frustratie kan je dus afvinken, maar er is nog een andere frustratie. Je kan geen noten lezen. Kom je daar nog ooit vanaf?
Ja, dat is natuurlijk. Dat is gewoon gemakzucht ook altijd geweest. Gemakzucht. Ik kan geen noten lezen en daar kan ik natuurlijk morgen mee beginnen. En dan kan ik binnen een jaar noten lezen natuurlijk en misschien wel eerder. Maar dit is gemakzucht geweest en ik heb er soms erg last van gehad. Als ik een grote productie deed met groot orkest en dan kwam de dirigent met partituren en daar kon ik natuurlijk helemaal niks mee. Ik moest het alleen maar doen met mijn oren en horen. Dus vooral al die producties die ik met Helmut Lotti heb gedaan. Dat was ook al een groot orkest. Mm-hmm. En ik heb het geluk dat ik heel snel en goed details kan onthouden. En als er iets gespeeld wordt, dan hoor ik als een fluit een paar maten doet en verder niks in zo'n nummer, dan weet ik toch dat die fluit gespeeld heeft en ook waar. Mm-hmm. En als je dan ook aan het mixen bent, wat er vaak genoeg gebeurde, dat met zo'n groot orkest, dan ziet zo'n engineer wel eens wat over het hoofd. En dat we dan bezig zijn, dat ik dan zei, bijvoorbeeld Jan Fred Arends als engineer van Jan Fred, volgens mij, ik mis een fluit. Pier, ik heb helemaal geen fluit gehoord. Ik zeg, ja, ik heb wel een fluit. En die zit daar en daar ergens. Dus zoek
het. Je moet vooral goede oren hebben. Ja.
Omdat je zoveel sporen hebt, kan je die opzoeken. Ja. Dus zeg, verrek, je hebt gelijk. Ik zeg, ja, en dat was heel essentieel. Dat heeft die arrangeur zo bedoeld.
Heeft de maker van Kom van de Dak af ook nog altijd hoogtevrees?
Ja, ook nog steeds hoogtevrees. Maar ik wou nog even terugkomen op die dat noten lezen.
Ja?
Dat zou veel simpeler zijn geweest. Als ik die partituur had kunnen lezen, had ik zo kunnen zien waar die fluit stond. Tenminste, waar dat stukje stond. Nou ja, oké, dat hoogtevrees altijd gehad. Nou, gelukkig een heel stuk minder dan vroeger. Maar ik heb, toen ik een jaar 20, 22, 23 en ik ging op vakantie en we gingen vliegen. Dan, een week van tevoren had ik al de bibbers. En als ik op Schiphol stond, op een vliegveld, dan nam ik gelijk 4 whiskies. Want anders durfde ik het vliegtuig niet in. Maar dat is gelukkig allemaal iets beter geworden.
σφαίρας, έβαθω δεσά στο στέλνας και ορίτος όμφος τιέλες. Έλιος με κέμια, πέρος ήτουν όλος τέλνας, πέρος ήτουν όλος τέλνας, η σικύρα παρπαδεά.
Genia en Los Paraguayos. Peter Koelewijn, helemaal geanalyseerd hier in de studio. Ja, elke noot werd hier geplaatst. En dat kan beter. En,
dat komt. Want dit is niet de originele versie.
Er is ook nog een originele versie.
Het is wel Los Paraguayos, maar zoals er vaak gebeurde dan... Zo'n grote hit geweest toen de tijd. En dan wordt dat dan weer eens opnieuw opgenomen. En deze is helemaal niet verkeerd hoor. Maar de originele heeft toch wel iets meer power. En wat ik wel altijd van dit soort... trio's uit Zuid-Amerika. Die zang vind ik zo geweldig. Die stemmen zijn ook zo geweldig. En die koortjes zijn zo ongelooflijk goed. Maar waarom ik eigenlijk deze plaat heb uitgekozen... dat hoor je op die originele nog veel beter. Die echte Indiase harp. En dat vond ik zo ongelooflijk mooi, die sound. Want toen ik het voor het eerst hoorde Los Paraguayos... moet ik denk een jaar of 10 geweest zijn... En ik wilde zo graag die harp leren spelen. Kwam natuurlijk niks van terecht. Maar daarom heb ik deze plaat ook uitgekozen. Omdat het ook weer een van die dromen en verlangens zijn geweest. Die ook niet uitgekomen zijn.
Maar iets wat jouw moeder moet hebben aangevoeld. Dat je iets met muziek had. Want zij was degene die jouw eerste gitaar kocht.
Ja. Van mijn familie. Ik had 3 broers en een zus. Er was één van mijn broers die trommelde. Die zat volgens mij bij een harmonie. En een andere broer die speelde mondharmonica. Die had zo'n mondharmonica trio. Zoals ze in die periode al veel van die mondharmonica trio's hadden. Hotcha trio was bijvoorbeeld een heel bekend trio. En de Rowdies. En mijn vader gaf volgens mij niks om muziek. En een van mijn broers luisterde veel naar opera. Mijn moeder, die hield van muziek. Alleen ik weet niet meer wat voor muziek. Welke muziek zij leuk vond. Maar ze heeft me altijd wel gesteund in de dingen die ik deed.
Ja, het vreemde is dat ze diezelfde gitaar die ze ooit aan jou gaf ook eens kapot heeft geslagen. Hè?
Ja. Ja.
Was ze een beetje choleriek of hoe kwam dat dan? Of was jij gewoon een stoute jongen?
Ja, mijn eigen schuld. We hadden maar een klein huisje en we woonden met z'n zevenen in dat huisje. En het voorste gedeelte was ook nog een winkel. En het was altijd redelijk druk bij ons in de viswinkel. En mijn vader heeft van de vliering een zolder laten maken waar waar ik en nog 2 van mijn broers sliepen. En die zolder, dat was zo'n smalle trap, had hij laten maken. Maar je kon ook de zolder dicht doen met een luik. En ik zat heel vaak op die zolder met die gitaar liedjes te zingen. En eigen liedjes of liedjes die bestonden. En dan maakte ik natuurlijk een hele hoop herrie. Maar ik moest wel altijd staande bij zijn, omdat er bestellingen weggebracht moesten worden. En dan stond mijn moeder, die hoefde maar te roepen. En dan wist ik, nou, oké, dan moet ik beneden komen op de fiets die bestellingen rondbrengen. Die vis rondbrengen. Maar op zo'n dag stond mijn moeder beneden aan de trap te roepen. Maar ik had het luik dicht gedaan. Dus ik stond er maar. Dus ik speelde en ik hoorde haar niet roepen. En in de winkel stonden mensen. En mijn moeder werd op een gegeven moment zo ongelooflijk boos. Die stormde de trap op en die trap naar de zolder op. Die gooide dat luik open en rond dat luik was een hek. En ik schrok me een ongeluk, want dat luik dat denderde open. En ik was midden in een liedje. En mijn moeder rukte de gitaar uit mijn handen. En die pakte ze bij de hals en die sloeg ze zo op dat hek in 1000 stukken. Dat schrok ze trouwens zelf ook van, eerlijk gezegd. Maar hoorde je me niet, weet je al? Dan zei, maar ik hoorde niks. En nou naar beneden, en bestellingen. Dus we zaten er toch wel een beetje spijt van. En niet zo lang daarna was ik jarig. En toen kreeg ik van haar een nieuwe gitaar met een elementje erop. Een heel simpel elementje, als een soort elektrische gitaar. En dan kon ik het snoertje kon ik dan achter in de radio steken. Dat was zo'n bananenstekkertje. En dat paste in de radio. En dan kon ik echt zo elektrisch spelen. Dat was eigenlijk mijn eerste elektrische gitaar met een versterkertje.
Ja, ja. Je vertelt en je schrijft met zoveel liefde over de viswinkel, over jouw roots in Eindhoven, Stratum, die volkswijk waar je bent opgegroeid. Zou je willen dat schrijver AFT van der Heijden jouw boek leest?
Het is een lang verhaal, maar ik weet niet eens of in België men weet wie meneer Van Heijden is.
Dat denk ik wel.
Toch wel, hij heeft een paar. Hij zal als schrijver ongetwijfeld zijn kwaliteit hebben, maar als mens is het een lafaard. Want hij heeft een boek geschreven, De Helleveeg, hij komt ook uit Eindhoven. En daar heeft hij, dat is een heel naar boek. Ik bedoel, het onderwerp en het verhaal is heel naar. En dat laat hij spelen in de slaapkamer, zou je kunnen zeggen, waar de slaapkamer van mijn ouders. Hij noemt ook gewoon de viswinkel op de Heeserweg. Dat is precies zo. Hij heeft het ook nog over de zoon des huizes die nog een hit heeft gehad, maar kom van het dak af. Dus hij, en later ontkent hij, ja, nee, maar het is niet duidelijk of de familie Koelewijn er iets mee te maken had. Ja, als jij een heel eng verhaal, een gemeen verhaal laat spelen en gebruikt daar gewoon mijn ouderlijk huis en mijn moeder. Mijn moeder, als je het niet goed leest, het boek, maar dan moet je echt heel goed opletten, dan zou je kunnen zeggen, het gaat niet over mijn moeder. En het verhaal gaat ook over enge, vieze vrouw die illegale abortussen pleegt. Dat is niet niks. Maar als je het gewoon leest, denk je dat is mevrouw Koelewijn. Dus ik heb die man een proces aangedaan. Maar de rechter heeft toen ook gezegd van... we begrijpen heel goed wat Peter Koelewijn bedoelt. En we leven met hem mee. Maar ja, er is nu eenmaal een hele grote vrijheid van meningsuiting in Nederland. En dat is moet ook zo zijn, dat is een groot goed. Maar in dit geval is dat natuurlijk volslagen misbruik maken van een bepaalde situatie. En
dus de vrijheid van de schrijver, hè?
Ja, nou ja, dat is misbruik maken van de vrijheid van de schrijver. Want hij had elke naam kunnen bedenken, was nergens nodig geweest, voor geweest. En hij had al een paar keer succes gehad met boeken. Dus dat was helemaal niet nodig geweest.
Maar heb je dat met hemzelf ooit kunnen uitpraten?
Nou, er is een proces geweest en we zaten samen in de proceszaal, in de rechtszaal. Ik heb dat verloren omdat er vrijheid van meningsuiting is. Maar ik kon het niet laten om het toch dat te doen. Hij is later in het programma van Frits Spits geweest. Die heeft nu tegenwoordig zo'n literair programma, De Taalstrijd, of De Taalstaat. Daar heeft Frits met hem over gesproken. En zei, nou, ik ga Peter een brief schrijven daarover. Want dat was ook niet zo de bedoeling. Tot op de dag van vandaag heeft hij dat niet gedaan. Dus voor mij, ik heb dat ook in mijn boek gezegd, dat ik het gewoon een ongelofelijke laffe eikel vind. En dat blijf ik zeggen. Het is dat ik niet gewelddadig ben. Maar als ik mooi tegenkom, misschien dat ik hem nog eens een keer een ongelofelijke hengst voor zijn harsjes verkoop.
Hij kan die brief nog schrijven natuurlijk. Hè?
Nee, dat is al veel te laat. Het is inmiddels al een jaar, misschien al anderhalf jaar geleden. Dan is het absoluut mosterd. Dat hoeft hij ook niet meer te doen. Mosterd na de maaltijd. Mm. Ik wil het nog een keer zeggen op de Belgische radio. Meneer van der Heijden, de beroemde schrijver, is gewoon een laffe kip.
En raakte samen alles weer kwijt. En praatjes zat in de kroegen, soms viel dat niet bij iedereen. Maar dan stonden we schouder aan schouder en sloegen ons er samen doorheen. Mijn passie gehad, maar we wachten nooit dat jij het jouwe ook krijgen zou. En weet je nog die zomer, samen daar aan de zee? Het was een heel goed jaar voor meisjes, en dat pikten wij ook even mee. Het ging te gek en we deden samsam. Maar op een dag was dat ook weer over. Ik weet nog steeds niet hoe dat kwam. ben erg op die boy gesteld. En jullie werden zo goede vrienden. Ik kwam er later achter iets te goed. Maar wie kan er in de verte denken dat je ouwe makker zoiets doet? Wat een lange tijd. We hebben samen veel gewonnen. En nou zijn we samen alles kwijt. Oh, oh.
Robbie, een nummer van jou, Peter Koelewijn, uit 1977. Het was Stijn Meuris die me op de Lage Landen sessie erop wees dat dit zo'n steengoed nummer is. En ik ben blij dat ik het nog even uit onze archief heb gevist, want het ja, is ook ja. zo. Hè. Het komt ook uit een plaat die voor heel veel artiesten op dat moment baanbrekend was. Een plaat met een lange titel. Het beste in mij is niet goed genoeg voor jou. Daar ben je zelf ook heel trots op.
Ik moet even iets corrigeren.
Ja?
Robbie stond niet op het beste in mij is niet goed genoeg voor jou.
Nee?
Maar er is later het beste in mij is niet goed genoeg voor jou is een LP.
Ja?
Later hebben ze dat ook als CD uitgebracht. En daar hebben ze een paar titels aan toegevoegd. Waarom, weet ik niet. Maar, en daar hebben
zo
ze Robbie,
Robbie erbij
onder andere bijgezet.
Okay.
En ik denk dat daardoor die vergissing bij jou is gekomen. Maar dat maakt niet uit.
Wie is Robbie?
Robbie is Rob Oud. En Rob Oud was inmiddels, hij is overleden. En Rob Oud was toenertijd programmaleider bij Radio Veronica. En dishockey, een hele bekende dishockey in. Met Rob Oud heb ik nogal een geschiedenis. We waren redelijk goed bevriend. En hij heeft voor mij ook een hele grote hit gezongen. Kom uit de bedstee, mijn liefste. Dat kwam omdat Rob en ik we zaten regelmatig in de kroeg. En dan dronken we vaak veel te veel. En op een gegeven moment zei ik, Rob, volgens mij kan jij goed zingen. Die peren kan helemaal niet goed zingen. Maar 5 whiskies verder vond hij wel dat hij heel goed kon zingen. Ik zei, ja, dat vind ik ook. Dat zei ik al eerder. Dus we gingen naar huis. En een paar dagen later had ik dat liedje klaar. En ik heb een band gemaakt. Toen heb ik hem gebeld. Hij zei, Rob, heb je vanmiddag tijd? Toen zei hij, wat dan? Ik zei, nou, we gaan een plaat maken samen, dat hebben we afgesproken. Ja, dat was toch een geintje. Ik zei, nou ja, een lekker geintje. Dus, nou, hij kwam naar de studio, de GTB-studio in Den Haag. En hij vond het een leuk liedje en zong het in. En hij zong nog redelijk goed. En kom uit de bedstee was het. En toen zei hij, jammer, dat ga ik niet onder mijn eigen naam doen. Ik zei, ja, dat begrijp ik ook nog wel. Ik zei, ja, ik moet even een andere naam bedenken. En er stond een pak koffie van Douwe Egberts. En van de fabriek Douwe Egberts. En toen zei hij, ik weet het al, ik noem me voortaan Egbert Douwe. Ik zei, nou oké, zo zal het dan zijn. Dus wij hebben die geschiedenis hebben we al. En we hebben een hoop andere dingen meegemaakt samen. En op een gegeven moment moest Veronica horen dat wat hij, hè, dat zei ik al, van Schip Veronica was hij een hele belangrijke discjockey. En Veronica moest van zee af. Er werd in Nederland een wet aangenomen en dat al die zeezenders die zijn toen verdwenen. Maar op het moment dat Rob dat hoorde, was dat natuurlijk diepe droevenis. Want ze hebben zoveel moeite gedaan om toch te kunnen blijven bestaan, om legaal te worden. Dat is helemaal niet gelukt. En op dat moment schreef ik deze song. En er zitten elementen in die song, maar dat kan je niet in een liedje schrijven, want dan dat, of de mensen interesseert het niet, of ze begrijpen het niet. Ik heb nooit iets met een meisje samen met hem gehad. Maar wat ik bedoelde, hij heeft op een gegeven moment, hij draaide mijn platen niet meer, omdat we goed bevriend waren. En hij zei, ja, maar, of hij bedoelde, dan wil ik niet laten merken dat jij bevoordeeld bent. Ik zei, nou, toen ben ik naar hem toe gegaan, Rob, als we zo doorgaan en als elke discjockey zo denkt, dan kan ik wel net zo goed ophouden, want dan worden mijn platen nooit meer op de radio gedraaid. Ik wil, je hoeft, als je ze niet oké vindt, niet draaien, oké. Maar als je ze wel oké vindt, gewoon doen zoals al jouw collega's doen. En toen zei hij, nou, je hebt eigenlijk wel gelijk. Want ik zei ook nog, van, anders kan ik je beter een knal voor je, hè, zoals hij net al zei, een knal voor je kop verkopen. Want dan kan ik beter jouw vijand zijn dan jouw vriend. Toen is hij normaal die platen gaan behandelen. Toen Veronica weg moest, dat is wat ik in die song bedoel. Je ogen staan zo somber. Ik heb mijn portie gehad. Dat was toen met hem, dat conflict. En verwachtte nooit dat jij het jouwe ook krijgen zou. Dat bedoel ik. Dat bedoel ik mee in die song. Dat jij dat Veronica of uit de lucht moet. En hij was de enige die dat begreep. En ik kon dat alleen maar in een soort liefdesvorm gieten, al die dingen. Want anders was het, ja, dan had je niet eens een song over kunnen schrijven. En Lex Harding was een andere discjockey daar, die dat ook aardig wat te vertellen had. Die vond het zo'n geweldig nummer. En die dacht ook echt dat Rob en ik samen een meisje hadden gedeeld. En die maakte daar, die zei van, daar maken wij alarmschijf van. Maar alleen Rob en ik wisten het en hoe dat zat. Dus, zo
het geweldige is dat bij zo ontzettend veel nummers die jij hebt gemaakt, achter de schermen ook als producer of als talentscout, want je hebt ook heel veel mensen ontdekt en zoals Rob Oud bijvoorbeeld een soort zangcarrière gegeven, dat daar helder verhalen achter zitten. Ja. Papa loopt toch niet zo snel, beestjes van Ronnie en de Ronnies. Ik kan geen kikker van de kant afduwen, worstjes op mijn borstjes. Wel allemaal bijzondere teksten. Ben je daar altijd even trots op geweest?
Worstjes op mijn borstjes. Het heet eigenlijk De liefde van de man gaat door de maag. Dat heb ik zelf niet de tekst geschreven. Die anderen allemaal wel. Wat je zegt. Dat, ik had soms hele rare invallen. En voor beestjes is gewoon een maf liedje. Maar dat heeft een hele ernstige ondergrond. Ik zat eens naar een film te kijken. En dat ging over een man die zwaar alcoholist was en die leed aan een delirium. En die lag in bed en die zag op een gegeven moment in zijn waanzin, in zijn diepe dronkenschap, zag hij uit alle gaten van de muur en zag hij de meest enge toren, slangen, krabben, wat dan ook, maar alles wat maar kon kruipen en zo. Dat zag hij uit de muur komen. Daar werd hij helemaal gek van. En dan was ik zo door gefascineerd dat een dag of wat later, toen ik weer met de gitaar bezig was, dat ik ineens op het idee kwam, weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Maar die film was een hele ernstige film. En dat was niet niks. Het liedje is eigenlijk een heel vrolijk liedje. En ja, daar werd in Nederland maar. En het is in België nog een grotere hit geworden dan in Nederland.
Wat jij ook hebt gedaan, als de enige en unieke ter wereld, je hebt Johan Cruijff ooit doen zingen. Dat wil ik toch heel even laten horen. Dit is dus een zingende Johan Cruijff, de beste voetballer ter wereld. Ja. Hoe ben jij daarin geslaagd?
Dat was in de periode dat we nog wel eens, als er iets gebeurde, dan maakten we daar een plaat over. Nederland is een schaatsland. Hè, dus we hebben in die periode ook Art Schenk en zo. En als er als Arts Genk dan weer wereldkampioen werd, dan moest daar een plaat over gemaakt worden. Nou, dat was eigenlijk een beetje met het voetballen ook zo. En iedereen was in Nederland helemaal gek van Johan Cruijff. Dus ik dacht, we moeten een plaat maken met Johan Cruijff. Nou, dat heb ik in orde weten te maken via zijn manager. En zijn manager was ook zijn latere schoonvader, Cor Koster. En ik had dat liedje geschreven. Oei, 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 dat was me weer een loei. Dat was een soort carnavalsachtig deuntje. Johan in de studio en die vond het ook oké om te doen. En hij ging achter de microfoon staan en er kwam helemaal niks van terecht. Want hij had geen ritmegevoel. Hij was ongelooflijk nerveus. Dat was nog voor zijn... Hij was al een begrip bij Ajax, maar dat was voordat hij naar Barcelona ging. En hij was nog een heel jong jochie. Dus hij had een vriend meegenomen. Die stond bij mij achter het glas in de regiekamer. En die zei tegen mij, je moet wat te drinken voor me halen. Dus ik zei, Johan, wil je wat drinken? Ik denk, die wil een colaatje. Ja, zei hij, geef mij maar een cola tik. Ja, cola, ik wist wat een cola tik was, met jenever erin. Dus wij hem een cola tik geven en nog een cola tik en nog een cola tik. En hij begon helemaal los te komen. En toen vertelde hij het verhaal. Jongens, jullie hebben mij wel eens op de tv gezien. En toen kwam de tv niet zo vaak bij voetbalwedstrijden. Want we hebben het nu over eind jaren 60. En als de tv kwam, dat was toch wel heel bijzonder, dan stonden die camera's altijd op boven op de tribune. Daar stond er dan eentje en op twee hoeken en dat was het dan. En dat wist Johan ook. En Johan was een van de eerste die een sponsor had. En daar had zijn schoonvader voor gezorgd. En dan vertelde hij... En ja, soms dan weet ik, dan komt de tv. En dan ben ik op het veld. En er zijn altijd van die verdedigers van de tegenpartij die proberen mij onderuit te halen. Nou, die zoek ik dan op. Zo'n man maakt een sliding. En ik ontwijk die wel. Maar dat doe ik dan een beetje listig. En dan val ik. En dan doe ik net of ik geraakt ben. En dan blijf ik even trekkenbenend op het veld liggen. En toen, tegenwoordig komt er een brancard en dan word je weggevoerd. Maar toen bleef je gewoon op het veld liggen. En dat duurde soms 2 minuten. En 2 minuten kunnen heel lang zijn. En zei hij, en dat gebeurde natuurlijk heel toevallig net voor het bord van de sponsor. En wij hoorden dat in de studio. Ik kwam niet meer bij. Zei hij, nou, daarna sta ik weer op. En dan voetballen we verder. En s'avonds bel ik de sponsor op. En zeg ik, jongens, hebben jullie het gezien? Johan, we hebben het gezien. Dat vond ik een geweldig verhaal.
Je hebt heel leuke meezingers gemaakt en fantastische nummers. Maar je hebt ook een heel ernstige kant. Hè? Want ik vroeg jou naar de films bijvoorbeeld die jou hebben geraakt. En dan noem je Schindler's List, Sophie's Choice, Amistad. Je hebt ook eind jaren 60 een nummer gemaakt dat Anne Frank heet.
Dat is een hoop om te doen geweest.
Ja.
Dat begreep ik niks van, eerlijk gezegd. Ik heb met alle goede bedoelingen... ik had het dagboek van Anne Frank gelezen. En zoals zo vaak, dat was vroeger al, als ik een meisje tegenkwam, dan maakte ik daar een liedje over. En of het was Robout of wat dan ook. Maar als ik ergens, Veronica, sorry, als ik ergens doorgeraakt was, dan maakte ik daar een liedje over. Zo kon ik mij uiten. En zo ook over dat dagboek van Anne Frank. En ik maakte een liedje over Anne Frank. En ik herinner me Anne Frank. En er was een producer, Gabi Deerne, die hoorde dat liedje. En die zei, dat wil ik opnemen. En die nam het op met een duo, met twee zangeresjes. En er is me toch een stampij omgekomen. Vooral op de radio. Herman Emmink, weet ik nog wel goed, was een presentator toen de tijd. En die haalde de rabbijn Soetendorp erbij. En dat kon zomaar niet over zo'n ernstig onderwerp een liedje maken. Er werden ook films over jodenvervolging gemaakt en zo. En ik zag het, omdat het met alle beste bedoelingen was gemaakt, zag ik niet waarom ik dat niet een liedje daarover had mogen kunnen maken.
Peter Koelewijn, mag ik het laten horen?
Wel hoor.
Ik las een boek wel 20 keer. Het was niet groot en niet dik, geschreven door een meisjeshand. Ze was zo oud als jij en ik. Zij mocht niet leven zoals wij, zich niet vertonen op straat. Zij leefde in een bange tijd van onrecht, schande en haat. Anne Frank, Anne Frank, men moet weten, nooit vergeten, wat gebeurde met Anne Frank. Ze wilde lopen in de zon met haar liefde jeugdig en bril, die in die duisternis begon, maar ze bleef verborgen en stil. Vaak heeft ze voor het raam gestaan, haar ogen dwaalden dan ver. Men vond haar en zij moest hier vandaan, aan de muur bleef alleen een ster. Anne Frank, Anne Frank, men moet weten, nooit vergeten, wat gebeurde met Anne Frank.
Nummer Anne Frank, hier gezongen door het Brabantse tienerduo Laura Bordes en Yvonne de Nijs. Geschreven door Peter Koelewijn in 67. Zometeen praat ik verder met Peter Koelewijn na het nieuws van 12 uur. Tot zometeen.
Laat je dit najaar betoveren door het verrassende programma van de Arenberg. Met pianovirtuozen zoals Jeff Neve, Wim Mertens en Ampie Lee. Maar ook een Caribische dansavond, Calypso Cavalcade, Nederlandstalige rock van Lenny en de Wespen en de Touareg Blues van Tammy Crest. Alle info arenbergschouwburg.be. Samen met Gazet van Antwerpen, Humo en Radio 1.
De dodentol na de zware aardbeving en de tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi blijft oplopen.
De hulp komt heel traag op gang en mensen worden wanhopig.
De helft van de stad compleet van de kaart geveegd.
Voedsel uitdelen gebeurt nog steeds niet.
De kracht van de natuur is onverbiddelijk. In Indonesië zijn meer dan 1,5 miljoen mensen in nood. Help hen. Steun Indonesië 1212. Doe een gift via 1212.be en red levens.
Hoe maak je een leuke thuis voor je huisdier? Ontdek het in Beestig op tv en in je AVV-winkel.
AVV. Tuin, dier, bakplezier.
Heb je je ooit afgevraagd hoe Van der Bouwheden kwaliteitsvolle en duurzame veranda's bouwt? Waarom onze woonveranda's al 95 jaar de levenskwaliteit van onze klanten verbeteren? Kom dan zeker naar de Open Bedrijvendag op 7 oktober in onze showroom en werkplaats in Waregem. Gedreven door passie en vakmanschap ben je bij Van der Bouwheden verzekerd van een woonveranda voor het leven. Van der Bouwheden, dat is elke dag genieten, een leven lang.
Kleren om in te leven, getest door SKM.
Wij nemen één pendelaar op weg naar een belangrijke meeting, geven hem nette jeans van Levi's, hemd van Scotch & Soda.
Netjes.
Laten zijn trein iets vroeger vertrekken.
Nee!
En rennen maar!
Stop!
Nee, dat gaat hij niet redden. Maar hij blijft netjes. De outfit dan. Over het taalgebruik zullen we het maar niet hebben.
Deze maand